MVS is erbij. MVS voor en door. MVS 40 jaar. MVS Queer Station.
Is Studio 45.
Welkom bij Studio 45, een radio-uitzending van MVS op Salto. In deze uitzending een samenvatting van onze Pride-uitzendingen. De mooiste interviews met onze Pride-ambassadeurs. Ook in deze uitzending Pip. Pip brengt ons de mooiste, de hipste en de geilste queer-nummers. Mijn naam is Harold Tujatte en welkom bij Studio 45.
Ik ben Pip, je Gen Z representative met queer muziek. Maar wat betekent dat nou eigenlijk? Gen Z wil zeggen dat ik geboren ben na 1996. En representative betekent dat ik dat uitdraag aan jullie. En wat betekent queer muziek? Dat betekent eigenlijk muziek die wordt gemaakt door mensen die vallen binnen de LGBTQ+ gemeenschap. Ik hoop dat het zo duidelijk is. En uw presentator Harold, dat is een boomer. En dat mag ook gewoon. Dat is toch grappig? Als volgende gaan we luisteren naar een hele speciale artiest. En ik ben een beetje biased, want het is een vriendin van mij. Maar als volgende gaan we luisteren naar Yara Mila met haar summer hit Don't Think Twice. Dit is een queer artiest uit Amsterdam. Upcoming, super cool. En ze brengt met dit nummer helemaal de Zero's Euro Trash terug. Dus ja, hier moeten we op gaan feesten.
Voor deze Pride had ik een afspraak met Sam Jansen, Pride-ambassadeur. Luister naar zijn verhaal. Het heeft op mij veel indruk gemaakt.
Ik ben wel altijd al heel open over mijn transgender zijn en heb daar natuurlijk ook een muziekvoorstelling over gemaakt.
Ik wil eigenlijk nog even terug naar het moment dat je realiseerde van... Hey, ik zit hier eigenlijk in een verkeerd lichaam dingen te doen die ik eigenlijk niet wil. Jullie hadden met een groep iemand ingehuurd voor jullie staging... En die vond dat jij iets meer présence moest geven.
Dat was eigenlijk het moment, toen wist ik het zelf al wel. Alleen dat is het moment dat ik het de band verteld heb. Ik ben er zelf eigenlijk achter gekomen omdat ik voor het eerst in aanraking kwam met een trans man. Een 12, 13 jaar geleden was het nog niet zoveel in de media als nu. Mm-hmm. Dus ik denk dat nu bijvoorbeeld iedereen die op een middelbare school zit, die weet wat transgenders zijn. En ik wist dat niet. Dus ik was iemand tegengekomen die ook transgender was. En toen viel bij mij gewoon het kwartje van, als dit bestaat, dan is dit het. Nou, ik denk misschien een 2 weken daarna, of misschien nog wel minder, hadden we die coaching sessie met mm-hmm. iemand die ja, eigenlijk onze band ging leren hoe we nou goed op het podium moesten staan. En zij begon die sessie met video's kijken van optredens van ons. Maar zij zoomde inderdaad wel heel erg op mij in. Ik snap dat achteraf helemaal, want ik stond gewoon op het podium alsof ik daar eigenlijk niet wilde staan. En dat was zowel voor mij ongemakkelijk als voor mensen die naar mij keken. Mm-hmm. Dat je gewoon iemand ziet staan waarvan je denkt, ja, het zingen gaat leuk, maar ze staat liever in de coulissen, zeg maar. Dus ik kan me voorstellen dat zo'n coach denkt van, joh, je moet er lekker uit. Je moet netpanties aan en rokjes en de rockchick zijn.
Aan de andere kant kan dat ook een mooie signatuur zijn voor een band.
Klopt, ja. En ook iets waarvan ik achteraf inderdaad denk, kijk, het was dat ik toen ook echt ongemakkelijk was, mm-hmm. maar ik heb zelf ook een voorkeur af en toe voor wat introvertere muzikanten. Ik heb veel optredens gezien van de Tedeschi Trucks Band. Daar speelt Derek Trucks in, dat is een gitarist. Hele goede gitarist die slidegitaar speelt. Daar kan je niks aan aflezen. Die staat stil, die kijkt het publiek niet aan, die lacht niet. Ja. Maar die speelt fantastisch.
Ja. Begrijp ik, want ik ben zelf ook gitaarvirtuoos. Ja. Mag ik dat zo zeggen?
Ik doe mijn best. Ja, ik doe mijn best.
Hoe was dat moment voor je andere bandleden? Dat moet best wel een overweldigende ervaring voor hun ook zijn geweest.
Ja, maar ook niet heb ik het idee. Want ik speel op dat moment denk ik al zeker wel 4-5 jaar in die band. Mm-hmm. En zij hebben altijd al doorgehad dat ik niet gelukkig was. Dus het is ook niet alsof iemand die volledig gelukkig is en lalala door het leven gaat, mm-hmm. ineens een bom dropt. Ja. Ze hebben altijd al doorgehad, er is iets aan de hand, er is iets wat niet lekker loopt en dat kreeg nu woorden.
Ja.
Dat is het eigenlijk. En daar kwam ook nog bij dat zij het gewicht van die woorden niet kenden, mm-hmm. want zij wisten niet wat het was.
Ah.
Dus ik heb toen verteld van, ik denk dat ik transgender ben en ik moest heel erg huilen en ik kon ook niet meer stoppen met huilen. Mm-hmm. Dus zij zijn mij vooral gaan troosten en gaan zeggen van, joh, het komt wel goed, omdat zij zich niet konden voorstellen dat er iets was wat niet goed kon komen. Ze waren natuurlijk ook jong. Dus dan ben je misschien ook nog wat naïver daarin.
Over welke leeftijd hebben we?
Ik denk dat, even kijken hoor. Ik was op dat moment 21, dus de gitarist van de band was 19.
Ja, gewoon jong.
Ja, dat is echt jong. Ja. En de bassist was een paar jaar ouder dan dat ik ben, dus ook zo halverwege de 20. En de drummer op dat moment was het oudst, denk ik.
Waar het mij een beetje aan moet denken is als jij een zware diagnose krijgt van een arts, dat je dat eerst zelf moet verwerken en dan ook je hele omgeving moet gaan troosten. En uit gaan leggen wat het eigenlijk is.
Ja, dat is het misschien een beetje, ja. Ja, maar ik vond het bij hun dus wel heel mooi dat ze, ik had gewoon op dat moment toen ik het vertelde het idee dat zij mij volledig steunden en achter me stonden. Ze waren ook heel troostend. En ik heb achteraf pas gehoord dat de gitarist en de drummer vroeg, toen ik er even niet was, van wat is dat eigenlijk? Dus zij hebben gewoon de ernst aangevoeld en zijn naast mij gaan staan, hebben mij getroost, maar wisten eigenlijk niet wat het was.
Maar wel fantastisch, want ze staan nog steeds om jou heen.
Ja, absoluut. Ja.
Hoe was dat toen je dat realiseerde? Voelde dat als thuiskomen?
Nee. Ik wist eigenlijk altijd al wel dat ik anders was dan het gemiddelde kind uit mijn klas, laat ik het zo zeggen. Ja. En
maar dat kan ook in je creativiteit liggen.
Ja, precies. Ja. Dus ik dacht ook, nou, misschien is het gewoon persoonlijkheid of ben ik gewoon wat somberder van aard. Of ik weet dat ik op een gegeven moment echt vanaf mijn 11e, 12e... mondde dat zich ook wel uit in echt somberheid en ook wel richting depressie. Mm-hmm. En daarin zag ik wel dat de meeste leeftijdsgenoten dat niet hadden op dat level. Dus dat je wel denkt, oké, er is iets, laat ik het dan mis noemen.
Ja.
Terwijl achteraf weet ik natuurlijk dat er niks mis met me is. Rond mijn 17e dacht ik, oh, dan ben ik misschien gewoon lesbisch, want dan werd ik verliefd op een meisje. Mm-hmm. Maar dat loste ook niks op. Dus toen ik er op een gegeven moment achter kwam, is dat natuurlijk heel fijn. Het geeft ook hoop. Mm-hmm. Want ik zag dus ook het voorbeeld van een andere transman. En dat gaf mij heel veel hoop. En dus ook, dat haalt een deel van die somberheid weg. Maar op het begin had ik wel het idee van, ik had liever gehad dat het iets anders was. Ja. Dat het wel gewoon was dat ik niet mijn aard kon vinden op school. En dat als ik klaar was met school, dat het dan opgelost was. Ja, dat had ik liever dan een proces ingaan van, nou ja, laten we zeggen, 12 jaar aan psychologen en therapeuten en operaties en dergelijke.
Het is een enorm traject.
Het is, ja, het is echt niet wat mensen denken van, oh, je bedenkt je dit even en later heb je spijt.
Zwaar ook, neem ik aan. Het lichamelijk zwaar?
Het is lichamelijk zwaar, maar ik heb het ook als heel fijn ervaren, want het werd steeds meer hoe ik het wil hebben. Ik denk bijvoorbeeld, trans mannen die wakker worden na een borstoperatie, die zijn euforisch. Terwijl een vrouw die bijvoorbeeld noodgedwongen een borstamputatie moet, die wordt heel anders wakker. Mm-hmm. En dan is dat herstel ook veel zwaarder. Bij mij was ook zo'n borstoperatie. Natuurlijk is dat fysiek zwaar en vraagt het veel van je, maar ik was alleen maar blij.
Ja.
Ja, dus dat maakt het dan weer helemaal niet zwaar.
Terug naar die depressie, want daar kampen natuurlijk heel veel jongere mensen ook mee.
En, ja.
Hoe is je omgeving daarmee omgegaan? Ben je serieus genomen door je huisarts, door je ouders, door...
Ja, dat is allemaal wat later pas op gang gekomen, denk ik. Ik denk sowieso, ja, als je echt zo 12, 13, 14 bent, ik denk dat je omgeving ook wel een beetje denkt van, het hoort bij het puber zijn. Mm-hmm. Dat je niet zo blij bent en dat je een beetje wispelturig bent misschien. En het is voor mij wel altijd zo geweest dat ik die passie muziek had. Dus
daar kon je heel veel in kwijt natuurlijk.
Daar kon ik veel in kwijt, maar ik functioneerde ook goed. Ik haalde goede punten op school, ik trad op, ik zag mijn bandleden om te repeteren. Dus op zeg maar werk- en schoolvlak deed ik het heel goed. Dus dan is er misschien ook weer minder reden tot ingrijpen. Dus ik denk dat ik echt pas rond mijn 17e of zo voor het eerst een therapeut zag. Ja, die nam het ook niet zo serieus. Dus daar ben ik een paar keer geweest en daarna weer jaren niet.
Ja, maar dat is toch verschrikkelijk dat je niet serieus genomen wordt door een professional.
Ja.
Er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die niet onder woorden kunnen brengen wat ze voelen op dat moment. Want daarvoor ben je daar.
Ja, ik denk dat ik dat op die leeftijd ook nog niet zo goed kon.
Nee.
Ja, je komt natuurlijk ook vaak bij een psycholoog of iets dergelijks met een specifieke zorgvraag.
Mm-hmm.
En die was bij mij nog volkomen onduidelijk. Dus dan zou je echt inderdaad iemand moeten hebben die goed met pubers om kan gaan en die naast je gaat staan en met je gaat uitzoeken wat er aan de hand is. Ja, en dat is op dat moment gewoon nog niet gebeurd.
Een gemiste kans, zou ik zeggen.
Ja.
Dus je ontneemt iemand heel veel levensvreugde in wezen.
Ja. Ja. Ja, maar aan de andere kant denk ik ook, misschien was ik er gewoon nog niet klaar voor.
Nadat je die transpersoon had ontmoet, de transman was dat ook, hè, geloof ik?
Ja, dat was iemand die ik online zag. Dus dat was op dat moment nog niet iemand die ik echt zelf kende. Maar dat was voor mij het eerste voorbeeld van dat dit bestaat.
Wat deed dat met je?
Nou, aan de ene kant gaf het dus heel veel hoop. Ik had ineens ook een soort fantasiewereld waar ik in kon ontsnappen of zo.
Ja. Hoe was het van transgender netwerk?
Nee, het was gewoon iemand op YouTube die eigenlijk zijn leven deelde. Een soort vlogger eigenlijk.
Oh, wat fijn.
En dus ook op wat latere leeftijd in transitie ging. Maar ik dacht altijd dat een transgender een kindje van 4 was die heftig protesteerde tegen een jurkje. En dat blijkt helemaal niet zo te zijn. Dat schijnt echt het kleinste percentage te zijn. Veel mensen komen er tijdens hun puberteit of zelfs daarna pas achter.
Ik had met hem gesproken. Wat heb je toen gedaan daarna? Wat voor actie heb je ondernomen?
Nou, dus eerst aan mijn directe omgeving vertellen. Ja. Want dat is wel een belangrijke eerste stap, dat je die daar ook in meeneemt. Dat is op het begin ook nog wel een beetje moeilijk, want nu weet ik alle woorden en kan ik alles beschrijven, maar dat kon ik op dat moment nog niet zo makkelijk.
Nee, maar dat is logisch, toch?
Als ik bijvoorbeeld mijn ouders als voorbeeld neem, die hadden gewoon al een dochter die 10 jaar niet blij was. En dan komt iemand met dit uit. Wat best wel iets is met en medische stappen en die zijn best definitief, dus dat is ook zorgwekkend. En tegelijkertijd vind je het zelf nog moeilijk om uit te leggen. En zij maken zich zorgen. En dat is ook wel een moeilijke combinatie af en toe.
Voelden je ouders ook schuld?
Mijn ouders?
Ja.
Niet vaak. Nee. Nou, misschien wel.
Maar je hebt ook verschillende vormen van schuld, hè? Schuld ook in de vorm van, oh, dit heb ik nooit zien aankomen.
Nee, ik denk op het begin niet. Nee. Ik denk dat ze toen gewoon dachten van, oh, je hebt dit nu online gezien en dit, je maakt helemaal een fout. Dadelijk word je nog ongelukkiger. En ze hadden ook wel een beetje het idee van, het leven als transgender is natuurlijk moeilijker dan als niet-transgender.
Ja.
Dus zij dachten ook een beetje, oh, dan kies je voor zo'n moeilijk leven. Terwijl achteraf weten we natuurlijk dat al gewoon vanaf mijn geboorte vast lag dat ik transgender ben.
Ja.
Dus het feit dat ik in transitie ben gegaan heeft mijn leven makkelijker gemaakt. Maar op dat moment konden zij dat niet zo zien. Ja, dat was eigenlijk dus de eerste stap, dat dan delen. Toen heb ik me ingeschreven bij de Genderpoli in Amsterdam.
De VU?
Ja. En dan heb je natuurlijk een lange wachtlijst. Toen heb ik het nog eventjes uitgesteld ook, omdat ik dacht, ik ben er nog niet helemaal klaar voor. Ik wil echt zeker weten dat ik al het andere heb opgelost, als het ware. Dus
verstandige keuzes.
Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja. Ik heb het eigenlijk allemaal altijd heel rationeel aangepakt. Ik ben eerst naar een therapeut gegaan buiten het VU, ook omdat daar natuurlijk... Ja, daar heb je therapeuten, maar die zijn meer voor het diagnostisch traject en niet per se voor de persoonlijke begeleiding. Dus ik ben gewoon bij een psycholoog in behandeling gegaan om... ik had bijvoorbeeld best wel een vermijdende persoonlijkheid. Ik vond het best wel moeilijk om te gaan staan voor mezelf. Mm-hmm. Ja, dat is geen goede combinatie met uit de kast komen als transgender. Dus ik ben eerst gaan zorgen dat dat deel sterker werd. En dat ik dus ook kon gaan staan voor wat ik vind en wat ik voel en dat dan ook kan uitspreken, ook al is een ander het er niet mee eens. En dat heeft me wel heel erg geholpen.
Ja, dat begrijp ik. Ik ben wel echt heel stoer.
Ja, maar ik denk dat het ook noodzaak was.
Ik zie hier nu een heel zelfverzekerde man.
Ja.
Dus het heeft wel gewerkt.
Het heeft gewerkt, ja. Dus daar ben ik ook wel blij mee. Het heeft dus veel langer geduurd voor ik in transitie ging. Maar ik ging dus wel de transitie in zonder al die ballast op mijn schouders. Dus ik heb ook op het moment dat het eindelijk tijd was voor die transitie, heb ik daar ook volledig van kunnen genieten.
Je hebt een transitie doorgemaakt voor het oog van de wereld.
Ja,
ook nog een keer.
Dat is af en toe heel spannend. Mm-hmm. En dat is met momenten wel eng geweest. Maar dat heeft me ook laten ervaren dat wanneer jij gewoon open bent over hoe het is en zelfverzekerd daarin bent, dat de meeste mensen daar helemaal geen weerstand tegen bieden.
Mooi. En je hebt het ambassadeurschap van harte aanvaard.
Zeker.
En wie hoop je dan hiermee te bereiken?
Nou, ik denk iedereen die het wil aanhoren. Mm-hmm. En of dat nou iemand is die er nog niks van weet of die er een vooroordeel over heeft en gewoon net iets meer kennis krijgt en er toch weer anders naar kijkt. Of dat het iemand is die net als ik gewoon hartstikke jong was en dacht, ik weet niet wat er allemaal mis is. En mij ziet of hoort en denkt, oh, dat zou het wel eens kunnen zijn. En daar hoop uit haalt.
Ja.
Ja.
Hoop is misschien wel het allerbelangrijkste. Hè?
Ja, dat is denk ik het belangrijkste. Ja. Ja, dat betekent nog steeds niet dat iemand mijn pad moet gaan bewandelen, maar dat er gewoon, ja, dat die mogelijkheid er is.
Ja. Ja. En je hebt natuurlijk een heel mooi pad bewandeld. Je hebt het open geweest over je transitie, je hebt het omgezet in kunst, je hebt een theaterprogramma erover gemaakt, je hebt een album erover gemaakt.
Ja.
Daar is, dat moet ook ontzettend helend werken, waardoor je enorme grote stappen zet.
Ja, klopt. Ja, want ik heb natuurlijk een theatervoorstelling gespeeld met mijn oude zelf op een scherm achter me. Dus ik heb mezelf van vroeger ook heel vaak gehoord en gezien. En die naam wordt gewoon gebruikt. Voor mij voelt dat ook niet als een dead name, zoals dat vaak genoemd wordt. Mm-hmm. Hoe ik nu ben mag er zijn, hoe ik vroeger was mag er ook zijn. Daar heb ik nul negatieve gevoelens naar.
Het is allemaal onderdeel van tot de persoon wie je nu bent.
Ja, dus ik voel me eigenlijk juist veel meer zoals... Misschien zelfs van mensen die ook niet transgender zijn. Als mensen soms vragen van hoe voelt dat nou om naar die oude beelden terug te kijken. Mm-hmm. Dan denk ik, ja, hetzelfde als het voor jou voelt om een foto te zien van toen je 10 was. Ja, je weet dat je het bent, dat je het was, maar je bent het niet meer.
Nee.
Ja, dat is het gewoon.
Ja, dat heb je een goed punt.
Ja.
Hele technische vraag. Wat ik me echt afvroeg toen ik naar je zat te luisteren. Ik heb je stemsverandering gehoord. Terwijl ik daarna zat te luisteren, vroeg ik mij af... Is dat dezelfde ontwikkeling die je stembanden maken als in de puberteit?
Hele goede vraag. Wel voor trans mannen die nog heel jong zijn, wanneer ze hun transitie starten. Dus stel jij bent 15 of 16 en je gaat aan de testosteron. Mm-hmm. Dan maak je eigenlijk een soortgelijke verandering mee. Maar wanneer jij boven de 25 bent, is je kraakbeen en bindweefsel uitgegroeid. Mm-hmm. Je stembanden zitten in je strottenhoofd, in je keel. En dat is kraakbeen en bindweefsel. Mm-hmm. Bij een man in de puberteit groeit dat 2 keer zo groot. Bij een transman boven de 25 groeit dat vrijwel niet. Hoe ze het vaak beschrijven in onderzoeken die er zijn, is bij een jongen in de puberteit groeit het van een viool naar een cello, zeg maar. Dus echt het hele instrument wordt groter. Bij een transman boven de 25 wordt het instrument niet groter, maar de snaren wel.
Ah.
Dus het is een andere ontwikkeling.
Het is een andere ontwikkeling.
Ja, ja.
Want ik hoorde het echt het verschil met een paar jaar zelfs al. Toen ik jouw stem hoorde, ik geloof van een opname uit 23, dacht ik, wow, dit is echt even thuiskomen.
Ja, echt compleet anders. Ja en dat zorgt er dus wel ook voor dat je in die stemverandering wel echt alles opnieuw moet leren.
Dus vocal het is, coach?
Ja, heel veel oefenen, heel veel opnemen, terugluisteren, opnieuw proberen. Ja, en ik denk zelfs de opnames van die plaat dat ik nu inmiddels ook alweer veel meer stemcontrole heb dan toen ik dat opnam.
Ja, dat begrijp ik
wel. Dus dat heeft echt wel wat jaren nodig en veel... Het is niet dat dat een soepele overgang is. En
blijft dat een constant onderhoud?
Nou, het is nu wel gesetteld.
Ja?
Ja, maar ik krijg gewoon steeds meer controle.
Ja.
Dat is het gewoon. Hoe meer jaren je oefent, hoe beter je wordt natuurlijk.
Net als eigenlijk met een instrument.
Ja, in principe wel. Ja. Alleen is het een instrument wat je al kon bespelen. Uh-huh. En ineens werkt het helemaal anders. Dus moet je het opnieuw leren op een andere manier.
Wat vind je zelf van je nieuwe stem?
Ik ben er heel blij mee. Ja, er waren ook wel tijden dat ik er wat onzeker over. Vooral toen het wel wat lager werd. Maar het was nog heel nasaal en een beetje scherp. Maar de meeste dingen heb ik er wel uit kunnen trainen, zeg maar. Of andere dingen bij kunnen leren. Mm-hmm. En ik heb het idee dat die nu gewoon bij me past.
Ja, zo klinkt het wel.
Ja.
Ja. Het was een nummer waar ik heel erg op aansloeg. En ik denk dat het ook wel vrij universeel is als Grandma.
Oh ja. Ja, dat merkte ik inderdaad ook bij de voorstelling die we speelden.
Ja.
Dat iets is, ja, die gaat dus over hoe mijn oma, die al aan het dementeren was, reageerde op mijn transitie. Mm-hmm. Terwijl ze niet wist van mijn transitie. En dat is iets wat zowel voor transpersonen denk ik mooi is om te horen, want je hoort dat proces van die transitie, maar bijna ook iedereen heeft wel eens iemand in de omgeving gehad die dement werd of wat dan ook.
Ja.
En ja, heeft dus ook een emotie bij dat liedje.
En de onvoorwaardelijke liefde van een oma is echt best wel universeel natuurlijk.
Ja, ja. Klopt.
Maakt niet uit wat je bent, wie je bent, er zullen altijd mensen zijn die je onvoorwaardelijk steunen.
Ja. Ja, en de boodschap die het in mijn voorstelling ook nog had, want dat hoor je in het liedje niet, is dat mijn oma, voordat ze dement werd, waarschijnlijk wel moeite had gehad met mijn transitie.
Oh echt?
Ja, bedenkende met hoe zij was als persoon.
Ja.
Met haar dementie verloor zij natuurlijk ook al die aangeleerde vooroordelen.
Ja.
Dus het mooie is dat iemand die dement wordt en alleen nog maar naar de mens kijkt, en ook bijvoorbeeld kinderen, daar merk ik dat ook bij, die vinden helemaal niks van mijn transgender zijn. Die zien gewoon iemand die wel of niet lief is. En that's it.
Het thema van deze pride is love. Hoe staat love in jouw leven? Even. Wat heeft dat voor betekenis?
Het is wel een beetje, denk ik, waar het leven om draait. Je hebt alle mensen om je heen waar je natuurlijk liefde voor hebt. Ik heb natuurlijk mijn hond Admiraal, die hier nu ook weer ligt. Mm-hmm. Die heb ik al 11 jaar dag en nacht bij mijn zijde. De hele transitie voelt voor mij ook een beetje als een stap uit zelfliefde. Ja, dat je dat voor jezelf doet, ondanks wat mensen misschien om je heen ervan vinden. Dat is denk ik het grootste cadeau wat ik mezelf ooit gegeven heb.
Wat waren de feestmomenten tijdens je transitie? Dat je dacht van, oké, deze momenten wil ik nog even stil blijven staan.
Ik denk de allergrootste was wel het wakker worden van de borstenoperatie. Mm-hmm. En dat had er ook een beetje mee te maken dat je gaat slapen en je wordt wakker en ineens is alles anders. En dat soort kleine momentjes had ik ook bij de testosteron. Bijvoorbeeld het eerste snorhaartje of 's ochtends wakker worden en toch ineens voelen, ik kan iets lager met mijn stem. Maar dat gaat veel geleidelijker. En ik denk soms ook gewoon momenten waarop je terugkijkt. Want het gaat natuurlijk heel geleidelijk, dus je went er ook aan. Maar als je dan bijvoorbeeld terugkijkt naar hoe was het 1 jaar geleden of hoe was het 2 jaar geleden of nu zelfs hoe was het 12 jaar geleden, dan word ik wel heel blij van hoe het nu is. Ja.
Thank you. There will be a day in which we'll reunite. Until then, goodbye.
you'll see in time. So don't be afraid to give me one last try. It'll be a while, but for better or for worse.
Misschien heb je het nog tegen niemand gezegd. Niet omdat je het niet voelt, maar omdat je nog niet weet of het wel veilig is. Pride zegt, je hoeft het niet uit te schreeuwen om het echt te zijn. Je identiteit is geen vraagteken. Het is van jou. Weet dat er mensen zijn die je begrijpen. Ook als je er nog niet klaar voor bent om het te delen. Je bent niet raar, niet alleen en vooral niet fout. Je bent gewoon jij. En dat is precies goed.
Elmer, queer artiest uit Amsterdam, is iemand die heel erg speelt met mannelijk en vrouwelijk. Op haar alter ego op het toneel is meestal mannelijk, maar soms draagt ze ook jurken. Ze maakt hele controversiële muziek, heel actueel, heel vet. Laten we gaan luisteren naar een heel controversieel nummer.
Condoom, je deed onaardig tegen mij, dus nu neuk ik je vader. Ik heb het ook gefilmd bewaard als chantage voor later, wel met zonder condoom. Want die was ik vergeten en nu moet jij met dat te weten leven. Ik heb schijt aan de sociale conventies. Je vader vroeg me geil en hij wilde in mijn panties. Mijn panties waren fancy van Marley's Dickers. Je vader wilde meer, je vader vond me lekker. Ik neuk je vader zonder condoom. 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 Toen wilde ik heel, heel, heel veel eten. En in de ochtend moest ik mega overgeven, dat is vervelend. Ik deed een zwangerschapstest en die was positief. En toen was ik best gestrest. Op een dag kreeg ik vet veel pijn in mijn buik. Het voelde als een baby en die wilde eruit. Ik belde 112 en ging naar het ziekenhuis. Ik zei, deze baby wil dansen, deze baby moet eruit. Ik neuk je vader zonder condoom. 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 Nu heb ik een zoontje vernoemd naar je vader. Hij kan al heel goed lopen en mijn zoontje kan al praten. Hij zegt fuck you en hij danst met soul. Ik moet altijd vroeg op, want dan moet hij naar school. Mijn leven is veranderd door dit jonge wezen. En dat alles omdat ik jou de les wilde lezen. Mijn moeder is nu oma, mijn broertje die is oom. Want ik neukte je vader zonder condoom. Ik neuk 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 je vader zonder condoom.
Marit, welkom.
Dankjewel, Harold.
Je bent van de Roze Buddyzorg. Iedereen kent dat nog vanuit de jaren 80, 90, vanuit de Schorenstichting voor AIDS Buddies. Is dat nog steeds zo?
Nee, Buddyzorg komt uit de Schorenstichting, maar wij zijn nu een organisatie die voornamelijk oudere mensen ondersteunen in hun eenzaamheid.
De aandacht is van ziek verplaatst naar oudere mensen.
Of andere mensen die het moeilijk hebben, maar wij hebben voornamelijk cliënten die over de 70 zijn, die hun partner hebben verloren en geen vrienden meer hebben. En die echt behoefte hebben aan een praatje of een middagje wandelen of een kopje koffie.
Hoe kom je aan buddies?
Nou, we proberen reclame te maken op social media. Het is voornamelijk mond-op-mond reclame en het is gewoon ontzettend lastig.
Daarom ben je ook een beroep doen, hè, op de luisteraars.
Ja, iedereen weet dat de eenzaamheid ontzettend groot is, vooral onder ouderen. En wij richten ons echt op de Roze gemeenschap en we zijn echt op zoek naar buddies. heb je een uurtje per week.
Wat moet je kunnen als buddy?
Als buddy krijg je een cursus om jezelf ook grenzen te bepalen bij jezelf. Maar het is vooral sociaal zijn. Een praatje houden, misschien een wandelingetje maken met iemand. Dus het is allemaal niet heel erg hoogstaand, maar het is echt heel erg sociaal.
En er wordt van tevoren, krijg je een cursus zodat je grenzen goed bepaald worden. Dat je weet wanneer je nee moet zeggen, wanneer je een arts moet inschakelen.
Ja, dus wij zijn, de buddies zijn echt niet voor je financiën. Het is echt alleen maar voor het sociale gezelschap. En dat leer je ook tijdens de cursus. En als je die cursus 3 avonden is dat, heb je gedaan, dan kun je ingezet worden als buddy bij ons.
En krijg je daarna nog vanuit de buddyzorg nog begeleiding?
4 keer per jaar zijn er groepsavonden waar de buddies samenkomen om allerlei cases te bespreken. En dan kun je ook over je problemen praten of over wat je hebt meegemaakt. En het is een hele leuke interactieve groep en de mensen hebben daar heel veel profijt van.
Nou, wat fijn. Wat fijn dat het zo'n hechte club is.
Weet je, we proberen het ook echt. Hè? Want je bent natuurlijk altijd 1-op-1 met je cliënt. En we moeten ook wel af en toe samenkomen om ook informatie te delen. En ook voor een gezellige avond natuurlijk.
Ook belangrijk. Vanuit de schorenstichting dat de buddies, die werden eigenlijk aangesteld totdat iemand doodging. Hoe zit dat tegenwoordig? Is er een tijdsafspraak?
Nou, in principe is er geen tijdsafspraak. Maar we doen wel na een jaar een evaluatiegesprek met de buddy om te vragen of hij of zij nog door wil gaan. Meestal is dat zo, maar sommige buddies zeggen ook, nou, ik vind het mooi geweest na een jaar. Ik wil even stoppen en ik wil over een paar maanden weer een nieuwe cliënt. Ik heb ook regelmatig bel ik mijn cliënten op en ook bel ik de buddies op van hoe gaat het allemaal? Heb je nog naar je zin? En ze mogen ook sowieso altijd bellen mochten ze vragen of problemen of andere dingen zijn. Dus ik ben een contactbegeleider en dan ik sta altijd open voor een gesprek met allemaal.
Kunnen de mensen ieder moment instromen?
Ja, je kan altijd je kan zoeken op onze website. Dan kan je een formulier invullen. En dan word je gebeld door een collega. En dan doen we een kennismakinggesprek. En dan gaan we je motivatie bespreken. En dan kun je ingezet worden als buddy in principe.
Meld je aan en help onze roze senioren, mag ik dat zo
ja,
zeggen?
Ja, zeker, zeker. Ja, nee. En oh, echt, het zijn zulke leuke mensen. Weet je, je hebt zulke mooie verhalen. Ik heb zulke leuke, lieve cliënten. En ik hou daarvan. Ik vind ze echt helemaal geweldig. Ze hebben meer meegemaakt dan wij ooit kunnen beseffen.
En dat is ook een bepaalde wijsheid die mensen kunnen doorgeven. Hè? Een bepaalde senioriteit. Ze hebben veel meegemaakt.
Ja, zeker. En ik heb een aantal jonge buddies en die hebben met oudere cliënten. Nou, die vinden het fantastisch. Die verhalen die ze horen en ook wat ze allemaal hebben meegemaakt, kunnen ze een beetje spiegelen. De buddies die ik begeleid, of de cliënten, die zijn allemaal heel erg blij met hun vrijwilligerswerk.
Voor meer informatie, kijk op de website van de Roze Buddyzorg. Om je aan te melden als buddy, als contactbegeleider of misschien zelfs als cliënt. rozebuddyzorg.nl. Heb je gewoon een vraag? Mail dan naar info@rozebuddyzorg.nl.
It's like if someone said to you, you couldn't be heterosexual anymore, you would not be able to accomplish it. You know,
that's right. Yeah.
You are who you are. And we're not very forgiving of people who aren't exactly like the majority. I mean, it's a big problem in our country for every group of people who are minorities. We have to allow people to be who they honestly are. I mean, it's the easiest thing in the world to not be gay. So who in the world would choose it? So you're going to have right. to go through all this stuff that's going to be hard. You're going to be kept out of places. People are going to hate you for no reason. They don't even know you. So who would choose that as a lifestyle? But if that's who you are, if that's what you feel, then how can we ignore that? And how can we persecute people for being who they are?
Mijn favoriete artiest ever, Marina, better known as Marina and the Diamonds. Ze heeft echt een summer banger gereleased, Cantissimo. Dit nummer is alles wat je wil horen in de zomer. om je helemaal kant te voelen. Dus laten we er naar luisteren.
Een andere zeer sympathieke Pride ambassadeur was Gwendoline.
Gwen, welkom.
Dankjewel.
Vrouwlijn internationaal, hè? Ik begrijp dat je een internationale superster bent.
Nou, internationaal superster. Ik heb een kleine following op Insta en op TikTok. Maar ik zou niet zozeer zeggen dat dat helemaal een internationale superster niveau is of zo. Maar...
Nou ja, ik las dat je iemand had ontmoet in Londen op een drag event.
Oh ja, DragCon. Ja, dat is een soort conventie van allemaal drag queens bij elkaar. En het is wel leuk dat ik dan ook sommige queens al een paar jaar kende, die nu echt helemaal bekend zijn. En dan is het eigenlijk toch van, wow, ik heb toch wel bekende vrienden. En die kennen mij dan ook, weet je wel. En ik van, wow, cool.
Gwendoline.
Yes.
Waar komt de naam vandaan?
Mijn roepnaam is Lynn. Mm-hmm. Zeg maar, zo heet ik mijn leven eigenlijk al. Als je dan een dragnaam bedenkt, is het meer van, oeh, wat ga ik doen? Wat past bij me? Maar wat is toch dan weer anders dan mijn eigen naam? En ik kon echt niks bedenken. En toen dacht ik, op mijn ID staat Gwendoline aan elkaar geschreven en anders geschreven. Als echt mijn volledige naam. En toen dacht ik, waarom gebruik ik die naam niet gewoon? En doe ik hem zeg maar doormidden splitten en iets anders schrijven. En dan lijkt Dallin ook een beetje op darling, weet je wel. Like, darling of doll. Want ik hou ook van poppen en, you know, Barbies en dat soort dingetjes. Dus ik dacht van, nou, ik vind Gwen ook wel een leuke. Ik ken niet zo heel veel drag queens die Gwen heten. Dus dat is dan ook weer iets beter. Want ik bedoel, er zijn heel veel Scarlets of heel veel Heathers of weet ik veel wat. Dus ik dacht van, iets nieuws.
Wanneer is het voor jou begonnen, het hele drag-avontuur?
Nou, ik denk dat ik in 2018 begon met Drag Race kijken, RuPaul's Drag Race. En dat was meer gewoon van, wow, dit is cool. En, maar het was nooit echt een optie voor mij of zo, want ik dacht, ja, dat zijn mannen in pruiken. Ik ben geen man. You know, dan was het gelijk al buiten beeld. Mm-hmm. Maar ik was wel altijd al bezig met schminken, met make-uppen, met voor mijn Barbie-poppen outfits maken van sokken. Die ik had, gewoon met de hand naaien en dan gewoon daarvoor kleding maken. En ik denk dat ik toen met de coronatijd, toen dacht ik eigenlijk van, ik wil een keertje die make-up nadoen van sommige queens. En toen uiteindelijk kwam ik ook achter van, oh, er zijn ook gewoon oprecht vrouwen die drag doen. Want je had natuurlijk ook transvrouwen. Mm-hmm. Dat wist ik al, maar nog steeds, zeg maar, biologisch, zeg maar, als vrouw geboren, dat had ik nog nooit eerder gezien. Dus ik wist niet dat dat kon. En toen zag ik Venus Envy op TikTok of zo, of op Instagram. En zij was dus ook een vrouw die drag deed, die geboren was als vrouw. En toen dacht ik, wow, dus dat kan. Dus toen ben ik eigenlijk een beetje gaan beginnen met drag, met make-up doen. En uiteindelijk werd dat ook pruiken, outfits en ook fotoshoots die mijn vader dan maakt. Dus mm-hmm. Dat is ook leuk. Vader-dochter dingetje. Wat ook leuk is, als kind, ik dans al sinds dat ik 2 ben. Mm-hmm. Ik heb van alles gedaan. Ik heb ook zelfs, misschien ken jij er wel, Penny de Jager heeft mij les gegeven. Ja. Ik heb heel lang bij haar gedanst. En verschillende stijlen, van hip-hop tot Latin, tot ballet en spitsen en modern en dat soort dingetjes. Dus uiteindelijk was mijn drag gewoon een combinatie van al die jaren lang creatief zijn en performance, gewoon nu uiteindelijk in een soort carrière stoppen. Mijn eindkunst, mijn masterpiece is eigenlijk...
Alles wat je het alle jaren hebt ingestopt, komt nu naar buiten.
Ja, het is gewoon één final masterpiece wat steeds evolving is, waar ik al mijn talenten en hobby's in kan stoppen, zeg maar.
Is het ook een vorm, iets waar je je achter kan verschuilen?
Ik denk wel, bijvoorbeeld als het gaat om zelfverzekerdheid of iets, dat ik in drag veel sneller zelfverzekerd ben. Ook omdat ik vaak denk van, als ik hier rondloop met deze hoeveelheid make-up op en deze pruik, mensen kennen mij niet. Ik kan doen wat ik wil. Ik ben ook vaak wel iets naakter gekleed dan als Lynn, zeg maar. Ik denk ook wel dat drag zeker mijn confidence heeft geholpen. Want ik maakte ook, als ik dan bijvoorbeeld terugkijk, ik maakte nooit selfies als ik geen make-up op had. En toen dat ik met drag begon, was het steeds meer van... Dan vond ik mezelf steeds mooier worden. Maar dus ook out of drag vond ik mezelf mooier worden. Mm. Ik weet niet of dat logisch is, maar het gaf me wel gewoon een soort boost van confidence. Van dat ik ook gewoon mooi ben, out of drag of zo. Ik was best wel verlegen altijd. Dus ik durfde ook echt nooit, zeg maar, aan mensen te vragen in de supermarkt van... Hey, waar ligt die chocola? Of zo weet ik. Of ik weet ook niet of ik zo makkelijk een interview zou kunnen doen met iemand die ik net heb ontmoet. Maar nu is het gewoon een stuk makkelijker. Ik denk van ja, dat is gewoon mensen praten. Punt.
Zie je dit als echt een fulltime carrière voor de komende jaren?
Ik hoop het wel. Het lijkt mij, een van mijn grootste voorbeelden is Trixie Mattel. Mm-hmm. Zij is echt een drag, like, superster gewoon. Zij heeft van alle soorten media maakt ze gebruik. Ze heeft een podcast, ze heeft een YouTube kanaal. Ze heeft een make-up lijn waar ik groot fan van ben. Ik sta ook op de PR-lijst. En ja, zij heeft ook gewoon tours gehad, zij heeft muziek. Dat zou ik eigenlijk ook wel willen, dat ik gewoon met mijn drag daarvan een soort van merk kan maken. En dan ook eigen events kan opzetten. En wie weet misschien ook al mijn eigen make-up lijn of iets, dat soort dingetjes. Dus ik wil eigenlijk gewoon mijn drag, gewoon Gwen wil ik gebruiken als de brand.
Jouw vader heeft zichzelf een speciale naam gegeven.
Ja. Nou, mijn vader noemt zichzelf mijn dadager, naar leiding van Kris Jenner als momager. Het begon dus met de fotoshoots, wat hij als kind al van mij deed, maar toen uiteindelijk van drag ook. Super handig natuurlijk. Ik heb natuurlijk allemaal professionele fotoshoots. Maar hij helpt me ook heel erg veel met facturen versturen, met mijn website opzetten. Toen ik nog geen rijbewijs had, dat hij zeg maar mij naar mijn performances toe bracht met de auto. En hij heeft ook een shirt laten printen met daarop The Dadager en op zijn rug Gwendolyn. Dus die had hij toen ook aan toen ik laatst bij Taboe een optreden had. Dus iedereen dacht van lol. Dan de dadager. En dan, oh, het is oprecht je vader. Denk ik, ja, dat is mijn vader.
Ja, wat leuk. Ja. En je moeder?
Mijn moeder is niet echt een nachtbeest of zo. Ze is echt gewoon een morning person. Dus zij gaat nooit echt mee naar optredens. Dus denk ik bij 2 optredens geweest. Maar dat was during the day. Dus dat was zeg maar overdag. Dat is beter. Mijn ouders zijn heel sportief. Ze zijn allemaal helemaal prima met wat ik allemaal doe. Ze helpen me ermee. En ze vinden het totaal niet raar of zo. Dus dat scheelt ook.
Doe je optredens als een impersonator of heeft het een bredere betekenis?
Ik perform echt heel veel verschillende soorten nummers van verschillende artiesten. Ik doe wel heel vaak Lady Gaga. En impersonator, soms doe ik bijvoorbeeld wel een look specifiek van een music video. Dus ik heb bijvoorbeeld Abracadabra, een van de nieuwste nummers van Lady Gaga, heb ik die outfit nagemaakt met het witte pak en dan de zwarte kruis erop. Dus soms is dat wel een soort van impersonator, maar... het is toch eigenlijk altijd een Gwen twist eraan. Maar ja, dus het is eigenlijk gewoon een mix van beide, denk ik. Ik vind het wel altijd heel leuk om echt aan een thema vast te houden. Of echt aan een inspiratie vast te houden als ik een outfit maak of een nummer bedenk. Ja.
Ben je al toe aan zelf zingen?
ik vind het wel heel leuk om te zingen, maar ik vind het nog heel spannend voor mensen. Dus als het kan, dan ga ik los. Maar ik ben nog steeds wel heel erg nerveus als ik moet zingen voor mensen. Dus, maar dat wil ik wel gaan doen uiteindelijk. Of misschien zelfs muziek maken.
Je bent op een gegeven moment gevraagd. Je bent benaderd, neem ik aan, door Stichting Pride.
voor de Youth Pride, want ik ben zeg maar ambassadeur voor Pride Amsterdam, ja. Maar vooral voor de Youth Pride.
Ja.
Er was dus een soort kleine competitie. Kon iedereen zich opgeven en uiteindelijk werd er een top 3 gekozen. En die moesten toen allemaal challenges, tussen haakjes challenges, gaan doen. Zoals bijvoorbeeld een Instagram takeover en een introductievideo. Of we gingen met z'n allen live. En dan uiteindelijk, na die takeovers, ging Pride Amsterdam of Youth Pride, I don't know wie. Iemand ging zeg maar de keuze maken wie de ambassadeur zou worden. En toen in februari met de kick-off van Pride werd de ambassadeur bekendgemaakt. En dat was ik. Dus ik was echt van, oh my god, it's me. Ik was helemaal blij.
Ja?
Ja, ik vond het echt cool.
Waarom betekent het zoveel voor je?
Nou ja, sowieso als drag queen ben je al een political statement.
Mm-hmm.
En als ambassadeur heb ik het gevoel dat je nog meer een hoofd of een stem daarvoor kan zijn, zeg maar. En ook vooral voor de jeugd vond ik het belangrijk, want ik bedoel, ik ben 19 en ik kan me nog goed herinneren dat ik onder de 18 was, 2 jaar geleden, dat ik overal eigenlijk gewoon niet naar binnen kon. En dat er ook niet zoveel representation was voor jongeren die queer waren. Of tenminste niet in wat ik zocht. Want
je identificeert jezelf als queer?
Ja, ik ben bi.
Bi, ja.
Ja, maar queer is voor mij een beetje een umbrella term. Mm-hmm. Maar mensen kunnen een beetje een verschillende definitie daarvan hebben. Ja. Maar ik denk ook wat ik heel belangrijk vond, was dat ik als drag queen, die ook zeg maar een AFAB queen, dus assigned female at birth. Dus dat ik zeg maar geboren was als vrouw en dan ook een drag queen ben. Er zijn niet zoveel van, maar dat komt ook omdat heel veel mensen niet weten dat het bestaat. En ik vond het ook belangrijk om daar dan even een vergrootglas op te leggen van, dit bestaat ook, dit kan je ook doen als je een meid bent en je wil ook drag doen. Doe het gewoon, het kan. Ik vind Pride gewoon heel belangrijk en ik vind het heel leuk. Dus ik vond het sowieso gewoon al top als ik daar mee kon helpen. Maar ik heb echt zoveel zin in deze Pride. Ik heb zoveel preparations al gedaan, maar al zoveel voorbereidingen met outfits en met pruiken, met nummers, want ik sta ook op de Dam. Dat vind ik heel gaaf.
Main stage.
Op de main stage van de Dam. Ja, dat is echt. Dat was echt een bucketlist ding voor mij. Dat ik dacht van, nou, ik wil binnen een paar jaar op de Dam staan. Bam, sta ik dit jaar gewoon al op de Dam. Dat is echt gewoon insane to me.
Maar welke dag?
De derde dag. Zeg maar 3 augustus. Zondag. Ja, bij de closing party.
Leuk.
Dus ik moet ook hosten.
Oh ja?
Dus ik moet door de microfoon gaan praten.
Ja.
Ah, dat is echt spannend. Maar ja, op zich, ik denk, ik kom er wel uit, denk ik. Soms moet ik in een kleine gay bar hosten. Dus dan zal een Dam met honderden mensen in het publiek toch wel iets anders zijn.
Ik ben vorig jaar speciaal nog 's avonds gegaan voor Vanessa.
Mm. Ja.
Eigenlijk een beetje voorloper, hè? Ook een beetje female. Ook uitbundig.
Ja, nou, zeker uitbundig. Ja. Nee, klopt. Nee, ja. Nee, maar dat is ook weer zo'n voorbeeld van bijvoorbeeld transvrouwen die al drag deden. Dat is ook natuurlijk geweldig. Like, mm-hmm. Love dat. En totally blijf doorgaan. Maar dan zie je toch. Het is natuurlijk transvrouwen zijn vrouwen. Punt. Mm-hmm. Geen discussie. Maar het is dan toch als je als klein meisje dan wordt verteld van, ja, oh, transvrouwen mogen wel drag doen, maar vrouwen die geboren zijn als vrouw niet, want dat is niet eerlijk. Dan denk ik ook echt van, ten eerste sluit je nu transvrouwen buiten van het vrouw zijn.
Mm-hmm.
En het is gewoon rude, want ik wil ook gewoon drag doen. Dus het is toch weer zo van, ja, AFAB queens, er zijn niet zo heel veel. Ja, ik denk van, nou ja, hè, als ik die kans krijg om even een groter podium voor ons neer te zetten. Ja. Ik ga ook op de Dam een mix doen van 3 nummers wat echt like, focused on women is. Dus ik ga God is a Woman doen van Ariana Grande.
Mm-hmm.
Samen met Womanizer van Britney Spears. En dan Super Graphic Ultramodern Girl van Chappell Roan. Dus like, allemaal gewoon vrouwen, vrouwen, vrouwen. En ik heb 4 meiden die met mij gaan dansen. Dus ik denk van, even focus op de vrouwen.
Veel drag queens worden gediscrimineerd, geweigerd in taxis. Hoe ga jij dit probleem tackelen?
Nou, ik wil sowieso even iets meer awareness daarvoor. Want toevallig ook met Utrecht Pride, 2 van mijn hele goede vrienden. Die hadden dezelfde drag show als ik. En die liepen daarna terug naar het station in Utrecht. En die zijn gewoon in elkaar geslagen door een of andere gek die opeens homofobische woorden aan het roepen was naar hun. En een vriend heeft een gebroken pols die nu, wat zou het zijn, 8 tot 12 weken in het gips moest. De ander had ook echt helemaal een gekneusde pols en ze hadden, de een had een bloedneus. Het was echt dat ik denk van, letterlijk na de Pride in 2025 word je nog in elkaar geslagen omdat je vanaf je optreden naar het station te lopen met een beetje make-up nog op. Denk van, waar gaat dit om? Waar gaat het om? Like, waarom? Ik vind het zo'n, zeg maar, overdreven en onnodige acties altijd. Dus dat vind ik altijd dat het in van ja, iets meer awareness daarvoor. En probeer gewoon altijd, als er iets gebeurt, probeer het aan te geven. Maar ik heb ook zoveel mensen die zeggen van, ik ga niet eens naar de politie, want er wordt niks mee gedaan. En ik wil ook even, hi politie, als jullie luisteren, doe er even iets meer mee. Want het is niet normaal dat mijn vrienden en ik niet veilig op straat kunnen lopen, omdat we een beetje make-up op hebben of een pruik op hebben. Dankjewel, doe er wat mee. Top. Anyways, dat wou ik even zeggen. En ja, met nog meer haat, ook online natuurlijk heel veel. Je ziet steeds meer toenemen. Ook er is ook zo'n Instagram pagina. Ik weet niet hoe het heet, maar die post wel eens updates van, oh, dit land heeft nu homo zijn illegaal gemaakt. En dan zie je allemaal comments van, oh, ik ga naar dit land verhuizen, of wat een goed land. Oh, Nederland kan wel voorbeeld nemen. Van, waar gaat het over? Ik vind het zo, de toenemende homo-haat is zo onnodig.
Mensen soms wel eens niet realiseren dat er ook mensen achter gaan.
Oh, zeker. Ja? Zij zien homo's niet als mensen, of trans mensen. Ook, vooral trans mensen zien ze ook niet als mensen. Ik denk van, iedereen is gewoon mens. Waarom maak je er zo'n probleem van? Of iemand een man of een vrouw of zeg maar wat is. Of iemand zeg maar leuk vindt. Ik van laat dat. Laat het gewoon met rust. Maar ja, sowieso online zijn mensen altijd wel gewoon stoerder dan in het echt, zeggen ze. Want ik krijg ook super veel haat omdat ik een vrouw ben in drag. Krijg ik natuurlijk allemaal van, ja, dit is geen drag. Dit is theater make-up. Je bent een make-up artist, geen drag queen. En waarom stil je van homocultuur? En denk ik van, ik ben bi. Ik zit in die cultuur. Waar heb je het over? Dus in de queen scene valt het echt wel mee. Het is echt vooral online mensen die denken dat ze weten wat drag is. En eigenlijk gewoon niet weten wat drag is. En dat lekker uiten met een foute mening.
Terug even naar je ambassadeurschap. Er zijn ongetwijfeld mensen die vragen hebben. Die jou willen benaderen. Van, oh god, hoe heb jij dat aangepakt? Je hebt een Instagram.
Mm-hmm. Ja, en ik heb iets van 24.200 volgers erop. Dat is best veel.
Dat is een heel dorp.
Schouderklopje, dat is best veel voor mij.
Dat is een heel dorp in Nederland.
Hey, hoppa. Ja. Maar ja, ook op mijn Insta post ik eigenlijk gewoon vooral optredens en fotoshoots. En voor Pride zal ik ook allemaal van die takeovers doen. En misschien een soort van vloggen of zo. Dat is misschien ook wel leuk.
Ja, toch?
Dat ik iedereen een beetje erbij betrokken kan houden. Ja. Want ik heb ook veel volgers uit het buitenland die er natuurlijk dan niet bij zijn. Want ik heb ook, toen ik begon met drag, was het tijdens coronatijd. En toen had ik eigenlijk gewoon heel veel vrienden gemaakt uit Engeland, Amerika, Roemenië, Australië. Like, al die landen. Dus het is nu ook wel leuk dat ik daar nog steeds bevriend mee ben. En dat ze nog steeds een beetje mijn journey kunnen volgen. En dat als ik die van hun kan volgen. Dat is het wonder van social media.
Ja, maar hartstikke leuk. Het thema van deze Pride is love.
Love. Ja.
Hoe zit het met de liefde?
Oh, nou voor mij met de liefde. Ik ben een single Pringle, maar dat is prima. Ik hou me daar nu niet echt veel mee bezig. Want ik denk, ja, ik weet niet. Ik ben gewoon te druk of zo.
Ja. Wat vindt u überhaupt van het thema love?
Het is echt een enorm breed thema, maar het is natuurlijk wel een leuk thema. En alles heeft met hartjes en ik hou heel erg van de hartjesvorm. Dus ik ook de nieuwe waaiers en de nieuwe banners en alles vind ik hartstikke mooi, want hartjes. Maar nee, precies, liefde heeft echt heel veel verschillende soorten uiteinden. Dus je kan bijvoorbeeld self-love, je kan platonische liefde, liefde voor je vrienden, liefde in relatie. Maar ook bijvoorbeeld, ik heb vooral gefocust ook op familieliefde. Samen dus liefde voor je familie, liefde voor je vrienden. Want vooral ook voor de jongeren, die zijn nog niet helemaal bezig met daten. Tenminste, ik niet. Dus hun misschien dan ook niet. En ik dacht van, nou, we gaan even gewoon focussen op gewoon voor de jeugd, liefde van je vrienden, van je medemens, van je ouders in mijn geval ook heel erg veel. En ik vind dat ook dat ook even in het zonnetje wordt gezet. Want veel mensen denken gelijk aan liefde alleen aan relaties, maar er zijn zoveel meer vormen van liefde, zeg maar. Ja, dankjewel. Ik kan niet wachten. Ik heb echt zoveel zin in. Dankjewel.
I get the doctor.
NVS Queer Station.